Ja, goedemorgen luisteraars. Het is weer zaterdag en dan zijn we weer met ons wekelijkse live programma Kerk in Delft. Actualiteiten en nieuws van voor, door en met de Delftse kerken. We hebben weer een gevuld programma met een aantal leuke gesprekken. Met wie, René? Want René van der Strengwold zit naast mij als mijn medepresentator vandaag. Mijn naam is Jan Lamberts.
Ja, Jan. We hebben inderdaad interessante gasten. Allereerst dominee Simon van der Lucht. Hij is predikant van de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt in Delft. En hij gaat met name praten over hun Delft-project onder buitenlandse studenten. Dat is voor de break. Na de break krijgen we 3 gasten maar liefst. En die gaan vertellen over de Bijbelquiz van het Nederlands Bijbelgenootschap die volgende week plaatsvindt.
Dat is de jaarlijkse traditie. In de herfst, dan is er Bijbelquiz.
Ja, de laatste jaren is dat traditie geworden.
En, ja.
We krijgen een presentator, de winnaar van vorig jaar en iemand van de werkgroep die het organiseert.
Oh, dat wordt een leuk gesprek straks. Ja. Dat wordt een leuk gesprek. Prima.
Nu volgt het gesprek van de week.
Ja, luisteraars, we praten vanochtend met dominee Simon van der Lucht, predikant van de gereformeerd vrijgemaakte kerk. Dat is de Emanuelkerk aan de Schoenmakerstraat. Excuseer, dominee. Eerste vraag. Vertel eens, wie is dominee van der Lucht?
Nou, dominee van der Lucht is predikant dus in de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt. En ik ben in 1988 ooit dominee geworden. Toen ben ik begonnen in Rijswijk en Pijnacker, hier om de hoek. Toen ben ik naar Rotterdam gegaan. En nu ben ik in Delft, dus ik ben nogal gehecht aan het Westen hier. Maar ik ben hier gekomen in 2006... En daarvoor heb ik 13 jaar missionair werk gedaan in Rotterdam. En heb ik mij vooral gericht op hindoes en moslims om met hen te spreken over Jezus Christus. En heb ik mij dus ook vooral met name op Hindoestaanse hindoes gericht, waarbij ik hun taal en cultuur probeerde te leren kennen. Maar goed, dat heb ik 13 jaar gedaan. En toen ben ik hier in Delft gekomen. Ik ben getrouwd, we hebben 5 kinderen en 3 kleinkinderen. Nou, dat...
U heeft al kinderen in de grotere mate.
De jongste is 18 en die is net gaan studeren hier in Delft. Dus die gaan wij proberen wat op kamers te krijgen. Die... Zodat hij ook zijn zelfstandige leven gaat beoefenen.
Ja,
wat dat betreft, we wonen in Den Hoorn en daar hebben we het goed naar ons zin.
Waar heeft u zelf gestudeerd?
Ik heb zelf in Kampen gestudeerd.
In Kampen?
Ja, de Universiteit van de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt staat in Kampen, de Theologische Universiteit. En daar heb ik in de jaren 80 gestudeerd. En later heb ik via allerlei cursussen en andere dingen gewoon wel mezelf wat verder ontwikkeld. Met name op missionair gebied, op zendingsleer en heel de vragen van intercultureel werken, et cetera. Dus dat heb ik in de Rotterdamse jaren met name verder wat bijgeleerd. Maar mijn officiële theologische opleiding heb ik in Kampen gedaan.
In Kampen gedaan, ja.
En als je nou de Gereformeerde Kerk vrijgemaakt moet plaatsen in het kerkelijk palet in Delft, waar kunnen we de kerk dan plaatsen?
Ja. Kijk, als je het gaat hebben over wat voor soort kerk is de vrijgemaakte kerk, dan is het aan de ene kant, wil het een hele orthodoxe kerk zijn, met heel veel aandacht voor een duidelijke leer, een duidelijke boodschap. Aan de andere kant zijn we ook nogal een activistische kerk, of tenminste houden we ervan om veel dingen te organiseren. Zijn we over het algemeen redelijk vrolijk in onze geloofsbeleving, naar mijn indruk. En we zijn in ieder geval in de gemeente zoals we hier in Delft zijn, een hele jonge gemeente. De gemiddelde leeftijd is 32, 33 geloof ik. En dat betekent dat we heel veel jonge gezinnen hebben. Er worden veel kinderen geboren in de gemeente. En dat is een beetje typerend voor de vrijgemaakte kerk in Delft.
Ja. Ik heb begrepen dat jullie ook keuze hebben gemaakt om ook op de buitenlandse studenten te richten.
Ja.
Onder de naam Delft Project.
Ja.
Hoe is die keuze ontstaan?
Nou ja, dat is toch wel een beetje... hoe moet ik dat zeggen? Een beetje op ons pad gekomen. Althans, 2 dingen. Aan de ene kant wilden we duidelijk een paar jaar geleden nog eens nadenken van jongens, ja, wat willen we nou met elkaar? We waren verhuisd van de Maarten Tromstraat. Daar hadden we een kerk, die werd te klein. En toen zijn we in de Emanuelkerk gekomen. Nou, toen realiseerden we ons, we zitten hier op de hoek van de campus, van de universiteitswijk. Is dat iets waar we wat mee kunnen? Toen kwam er toevallig ook een verzoek van IFES Delft om bijvoorbeeld mee te gaan helpen met interculturele avonden te organiseren. Ook als juist die plek en met wellicht in het gebouw en met medewerkers vanuit onze gemeente. En we kregen beschikking over een bepaald fonds, financieel fonds, waardoor het mogelijk was om een tweede predikant erbij te krijgen voor een aantal jaren. En toen hebben we gedacht van nou, als we dat nou eens allemaal een beetje optellen, ligt er dan niet een soort kans om een project op te zetten wat we speciaal ook richten op internationale studenten die hier in Delft komen studeren of werken, wellicht behoefte hebben aan contact met Nederlandse mensen of wellicht ook interesse hebben in christelijk geloof als ze dat misschien van huis uit niet hebben meegekregen. Nou, dat werden toen eigenlijk een beetje de contouren van een plan waarvan we zeiden van... Hey, daar gaan we aan werk. Nou, en dat hebben we uiteindelijk op poten gezet en dat hebben we Delft-project genoemd.
Ja, ja. Je noemt als eerste, als ik het goed begrepen heb, voor buitenlandse studenten toch een soort van ook de thuisbasis bieden.
Ja.
Een plek bieden waar ze zich thuis voelen.
Ja.
En als het sprake komt...
Ja. Ja, dat is ook echt de volgorde. Dus
kunnen we er ook over geloven.
Kijk, we zeggen gewoon, we willen iedereen gastvrijheid bieden. Dat vinden wij een belangrijke evangelische waarde. Die echt teruggaat tot wat Jezus Christus zelf heeft voorgedaan. Hij was open voor mensen, stond altijd klaar voor mensen en heeft zijn leerlingen geleerd om gastvrij te zijn. Dus dat vinden wij een waarde die voor iedereen geldt, ongeacht of je interesse hebt of niet in het christelijk geloof. Maar goed, we zijn zelfbewust genoeg om te zeggen van wacht even, we zijn kerk. We hebben een gemeenschap gevormd met elkaar waarin geloof belangrijk is. En dat geloof dat wil iets zeggen voor je hele leven. Ook hoe je in je werk zit of hoe je in je gezin zit of hoe je je relaties onderhoudt of met je kinderen omgaat. Nou, als nou wij gastvrijheid bieden en we krijgen Chinese, Indiase of Afrikaanse studenten in onze gezinnen. En ze vragen van, hé, waarom doen jullie zus of zo? Mm-hmm. Nou, dan is er natuurlijk geen schaamte, wat mag er geen schaamte zijn, om te zeggen, wacht even, ik zal het je vertellen. En als ze dan zeggen, nou, daar wil ik wel meer van weten. Nou, dan willen we ook klaarstaan met een soort cursus of een soort gesprekgroep of kerkdiensten ook. En zeggen, nou, daar ben je welkom om... eventueel wat meer te komen te weten over Jezus Christus. Dus die combinatie.
Want hoe draait het project?
Nou,
aantallen studenten bijvoorbeeld?
Dat is een beetje verschillend per activiteit. Kijk, een beetje de hoofdingang is wat we interculturele avonden noemen. Daar hebben we er 6 van in een winterseizoen. En dat is gewoon een gezellige avond. Dan gaan we, weet ik veel, Sinterklaas vieren of zo. Of we doen een Sjoelavond of Hollandse spelletje. En dan nodigen we heel breed uit. En dan hebben we soms 100 man in de kerk. Die gewoon een leuke avond hebben met koekhappen of weet ik veel wat. Een leuke maaltijd. En dan gaan ze weer. Dan hou je een kleine groep over die zegt van... Nou, ik wil wel intekenen voor zo'n gastgezinnenproject. En die zeggen... Nou, we nodigen je dan eens in de maand uit. Kom je bij ons eten. Of we gaan eens ergens heen op een zaterdag. Kortom, we gaan wat opbouwen. Nou, dat zijn natuurlijk maar een aantal tientallen. We hebben er denk ik tussen de 30 en de 40 man die in een gastgezinnenproject via onze gemeente betrokken zijn. En dan kan je nog verder zeggen van nou, als je nou zegt van ja, wie wil er nou echt die cursus volgen? Dan krijgen we nog minder. Het zijn een beetje kleinere groepjes en dat wordt het dan soms 4, soms 5, soms 10. Nou ja, dat hangt er een beetje per jaar af, per cursus. En we hebben ook in de kerkdiensten gasten. Wij bieden via headset Engelse vertaling aan. En dan zitten daar misschien 4 of 5 man per dienst mee te luisteren.
Ja.
En dan volgt nu het tweede deel van het gesprek van de week.
Ja, luisteraars, we zijn terug bij u met in de studio dominee Simon van der Lucht van de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt. Hij vertelde ons en vertelt ons over een heel interessant project wat ze als gemeente hebben. Het Delft Project, dat zich richt op buitenlandse studenten. En in een scala van dingen die gebeuren binnen de gemeente. U zei net, dominee, we hebben gewoon de leuke, gezellige avonden. Ja. Met Hollandse spelletjes, koekhappen, dat soort dingen. Er zijn gastgezinnen waar buitenlandse studenten kunnen meedraaien.
Ja.
Mee naar de film, mee eten. Ja. En als dan mensen zeggen van, nou, we hebben nog toch interesse in het christelijk geloof. Dan zijn ook daar... weer mogelijkheden.
Ja, dan moet u dus denken aan een cursus als Alpha-cursus... die we dus gewoon aanbieden in het Engels... en dan dus met name gericht op die internationale student. Het kan ook zijn dat ze wat persoonlijker vragen hebben... dus dat je het wat meer in een persoonlijke setting bent... of in een wat kleiner groepje heel gericht bijbelonderzoek. Hoe lees je de Bijbel en wat is de Bijbel voor een boek of iets dergelijks. Maar we hebben ook nog, misschien wel aardig om aan te vullen... dat noemen we forumavonden, dan nodigen we sprekers uit... die bijvoorbeeld hier docent zijn op de Technische Universiteit... of in het bedrijfsleven een hoge functie hebben... maar die tegelijkertijd zich niet schamen om te laten zien dat ze christen zijn... en zeggen van nou, ik wil je wel vertellen hoe ik dat probeer te combineren. Is dat nou een spanning tussen wetenschap en christelijk geloof... of tussen hoog in het bedrijfsleven en christelijk geloof of niet? Nou, daar hebben we dus ook avonden voor dat we mensen uitnodigen. En dat zijn ook avonden waarin je eigenlijk heel persoonlijk eens door kan vragen... en praten met iemand van, joh, wat betekent het nou om jouw geloof in je werk te laten zien? Nou, zo proberen we in een winterseizoen ook 5, 6, 7 keer... net een beetje hoe het programma loopt, zo'n avond te organiseren. En dat trekt soms ook Nederlandse studenten natuurlijk, die dat net zo goed interessant vinden.
Wat voor culturen komen jullie allemaal tegen in dit werk?
Nou ja, het is eigenlijk vrij duidelijk dat de grote meerderheid komt uit China en uit India. Nou, als je uit India spreekt, dan heb je dus met name te maken met mensen met een hindoe-achtergrond qua geloof. Maar het zijn natuurlijk de getalenteerde studenten, die hebben beurzen gekregen of enige wijze. En die zijn natuurlijk in die techniek geïnteresseerd Dus het zijn ook wel mensen die een zekere openheid hebben om de wereld verder te ontdekken. En dus ook de Nederlandse cultuur en het christelijk geloof. Je komt er trouwens ook dan wel weer christenen uit tegen. Hè, dus die in zekere zin al vrij snel qua geloof of kerk een soort verbinding met je hebben. Bij China is dat weer wat anders. Chinezen hebben eigenlijk niet zo'n goed idee, althans merken wij, van hoe nou precies religie werkt. Wat dat nou precies is en hoe dat hier in het Westen gaat. Die hebben toch een soort cultureler idee over, nou ja, hoe je omgaat met je voorouders en met je plaats in een cultuur en hoe je daar je weg in vindt. Daar zijn ze heel, nou ja, ontwikkeld in culturele kracht. Maar het idee van wat is dan geloven? Geloven in een persoonlijke God? Geloven in Jezus? Waarom dan? Nou, hebben ze vaak veel minder idee van. En dat is natuurlijk wel heel interessant om daar eens gesprek over te krijgen. Uiteraard zijn er natuurlijk ook mensen uit Afrika of Zuid-Amerika. Nou ja, Oost-Europa, je komt heel de wereld tegen. Maar de grote groepen die wij ook op onze interculturele avonden tegenkomen, zijn wel de Chinezen en de Indiërs.
Ik begrijp dat, u zegt zelf, het is een heel interessant gesprek soms. Ja. Dat betekent dus, daar ga ik ervoor vanuit, dat er een heleboel wederzijdse, hoe zal ik zeggen, wederzijdse bevruchting is. Van nou, ideeënuitwisseling, ervaringen.
En ja, nou ja, het stelt natuurlijk ook ons voor vragen van, hé, waarom doen zij zo en niet zoals wij? Waarom denken zij niet zoals wij? Waarom voelen ze niet zoals wij? Neem nou, als je met Chinezen in aanraking komt en je vertelt aan hen, hè, ze komen bij je eten en je vertelt, nou, ik laat dan meestal even onze familiefoto zien. Hè, dan hebben wij 5 kinderen. En we hebben 3 kleinkinderen, dus alle kinderen zijn, hebben ook een relatie. Ik vertel dat ik uit een gezin kom van 7 kinderen. Mijn ouders hadden 7 kinderen. En dat zijn dan mensen uit China die zeggen, nou ja, ik ben alleen. En dan heb je een geweldig gesprek natuurlijk. Wat betekent dat voor je om geen broers en zussen te hebben? Om zo op je ouders betrokken te zijn? En hoe werkt dat dan hier? Nou, dat is, vind ik, razend interessant. Nou, en dat betekent soms ook wel dat je dus, ja, ja, inderdaad voor jezelf ook afvraagt van, hey, ik ben eigenlijk minder vanzelfsprekend over mijn eigen gewoonte geworden door de gesprekken met hen.
Maar geldt dat ook voor geloof? Dat je ook anders naar geloven kijkt? En dat je achter bijvoorbeeld komt van, mijn geloof is ook wel heel erg gestempeld door de westerse cultuur?
Absoluut. Dat is wel een van de dingen die ik geleerd heb. Ik vertelde ook al dat ik in Rotterdam gewerkt heb met andere culturen. Wij geloven op z'n Hollands. Punt. Klaar. Dat is het gewoon. Wij geloven helemaal op z'n Hollands. En ik denk dat dat ook moet. Je kunt niet anders, maar je hoeft ook niet anders. Ieder mens moet het doen op de plek waar hij woont. En dat betekent dus dat als jij gelooft op z'n Afrikaans of op z'n Aziatisch, India's, weet ik veel, dat we wel ergens een soort herkenning zullen hebben, maar ook een heleboel verschil zullen tegenkomen.
Ja.
En dat is het leuke daarvan, want je voelt dus ook je beperking. Ik kan niet voelen wat een ander voelt, tenzij de ander mij leert, door met hem om te gaan, wat het is. Nou, je voelt wel, ik vind het geweldig dat we dit gaan zetten. Ook om ons als Nederlandse, Hollandse, Westerse kerk met een hele autochtone traditie te leren dat er ook andere vormen zijn. Nou ja, daar kan ik alleen maar heel erg blij van worden en enthousiast van worden.
En andersom, hoe is dan de reactie van mensen uit China of India of Afrika op onze Hollandse manier van kerk zijn?
Nou, weet je, dat is grappig. Hoe weet je dat? Hè? Dat is moeilijk namelijk. Zijn ze namelijk wel, durven ze eerlijk te zeggen wat ze vinden? Beleefd als ze zijn, zullen ze natuurlijk niet altijd precies zeggen wat je vindt. We hebben een enquête gehouden ook over laatst. We zijn nu 2,5 jaar met dat Delft-project bezig. Hebben we enquête gehouden. Nou, dat was allemaal zeer vriendelijk en zo. Dus eigenlijk weten we ook niet precies of ze werkelijk zullen zeggen wat ze denken over ons.
Nee, ze laten hun achterste van hun tong vaak niet zien.
Ja, een van de belangrijkste dingen, en dat was echt eventjes een puntje van, weet je wat ze zeiden? We komen hier voor fellowship, hè, verbinding, maar we krijgen activiteit. Toen dacht ik,
Wat bedoelden ze dan?
Nou, kijk, fellowship is denk ik meer van, kun je altijd bij elkaar over de vloer komen? Maar wij Hollanders zeggen op een bepaald moment ook, we hebben nu iets samen gedaan, nou weer eventjes. Ja. Wij zijn zeer individueel gericht.
Levend met een agenda.
Voilà, onze tijd, onze agenda. Ja, ja. En dat betekent dus dat, ja, dat is nou typisch Hollands.
Ja.
Hollands-christelijk ook.
Ja. Even een vraagje daarop doorbordurend. We moeten er bijna uit, maar we hebben nog heel even. Kerkgaander kan altijd nog even later, na de pauze, zal ik maar zeggen. Geloof op zijn Hollands, werk op zijn Hollands, tijd aan jezelf hebben.
Ja.
Hoe is dat in de gemeente? Want u zei van, we hebben daar vrijwilligers voor nodig.
Ja.
Hoe verhoudt zich tot het gewone gemeenschapsleven, gemeenteleven en werken?
Ja, goede vraag. Daar zit best spanning, moet ik eerlijk toegeven. Kijk, wij hebben een hoog ideaal. We willen alles in de gemeente serieus nemen. We hebben veel jongeren, veel jeugd. Dus we hopen ook veel vrijwilligers nodig te hebben voor kinderclubs, crash, kringen, groepen. Nou, dat betekent dus dat je soms een appel doet op mensen die al ergens actief in zijn. En die zeggen, ja, allemaal leuk en aardig. Maar als ik me hier aan onttrek en aan het andere ga doen, ja, dan gaat er toch ook weer iets inzakken. Dus wij hebben wel een soort schaarste in van hoe krijgen, of een soort spanning van hoe krijgen we alles rond.
Ja.
Ik merk wel, als je laat zien wat het betekent voor mensen, door middel van vertellen over een, nou ja, een alfa-avond of een gastvrijheids of een leuke interculturele avond, dat het draagvlak in de gemeente echt wel ontstaat. Maar er zijn ook wel soms mensen die zeggen, nou ja, gaat dat niet ten koste van de dingen die we in een gemeente ook willen doen? Omzien naar elkaar, diaconaat, pastoraat, voor de ouderen, voor de zieken, we willen alles. Ja. En dit erbij? Nou, ik zeg al, we zijn een redelijk activistisch kerkje. We kunnen vrij veel. En we, maar nou ja, het blijft wel goed opletten
dat, blijft opletten
dat we elkaar niet gek maken en over.
Ja, ja, ja.